Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
In 2016 kwam platenfirma Universal bij me aankloppen met de vraag of ik geen soundboek wilde schrijven over de carrière van Willy Sommers. Dat resulteerde in een cd-boek met erin twee cd's waarop een overzicht van Willy's carrière en zo'n 80 pagina's literatuur. Jaren voordien had ik ook zijn inmiddels overleden producer Roland Verloven mogen interviewen. Samen met Willy heb ik als aanloop naar dat cd-boekje uitvoerig mogen praten, zodat ik toch wel mag zeggen dat ik hem intussen behoorlijk goed ken. We hadden in onze vorige podcast-aflevering al even gepraat over zijn eerste muzikale stappen en over zijn auditie bij de in zijn streek populaire groep The Yates. Bij die groep moet Willy zijn stijl wat aanpassen, want het gaat er bij hen ruiger aan toe met voor op het repertoire van de Rolling Stones en de Kings. Hij kon toen niet vermoeden dat iets later platenproducer Roland Verloven, een man die tot dan zijn sporen vooral in de kleinkunst had verdiend, een grote rol in zijn leven zou gaan spelen. Verloven maakte in de jaren 60 deel uit van de groep The Ropes met toen als leadzanger Roel van Bambost. In 66 namen ze het singeltje It's True op. Het was Roel die Roland artiesten als Bob Dylan en Lou Reed leerde kennen en hem de liefde voor de kleinkunst bijbracht. Begin jaren 70 is Roland op zoek naar een nieuwe uitdaging en gaat op vraag van de bazen van zijn platenfirma Vogue uitkijken naar een nieuwe Vlaamse zanger, maar dan in het schlagergenre. De 24 december 1970 is het zover.
Wij speelden met de Yeats het voorprogramma van de Pebbles in Halle, in Zaal Harmonie. En dat was een zeer belangrijk moment voor ons, want de Pebbles stonden toen nummer 1 in de Benelux met Seven Horses in the Sky. Dat was de groep waar alle Belgische groepjes, covergroepjes naar opkeken. Dat was een internationale groep. En wij kregen de kans om in het voorprogramma te spelen. En dat was voor ons een hele eer. En Roland Verloven die woonde in Halle. En die was op prospectie voor de platenfirma Vogue, die nu niet meer bestaat. En die had gehoord dat die nogal vrij goed bezig waren. En die kwam kijken en dat wisten wij dus niet, want dat was voor ons een complete verrassing. En na het optreden kwam hij in de kleedkamer en kwam hij zijn kaartje geven, zijn adreskaartje. En daar stond op Roland Verloven, directeur artistiek chez Vogue. Dat was echt zo'n Franstalige firma. Maar Roland had nogal een vreemd uitzicht, zo'n Zuiders type, donker. En ik dacht eerst dat het een Italiaan of een Spanjaard was, maar het was dus een Vlaming, een Gentenaar. En hij vertelde mij, voilà, wij zijn op zoek in de platenfirma naar nieuw talent, nieuw Vlaams talent. En dan, mijn opmerking was zo meteen van, ja, dan ben je aan het verkeerde adres, want wij spelen alleen Engelstalige nummers. En, maar toen zei hij, nee, ik ben geïnteresseerd in jou, niet in de groep. En ik zou met jou een Engels en een Vlaamstalig repertoire willen maken. En ik was daar in eerste instantie niet mee akkoord, want ik dacht bij mezelf van, ja, mijn groep, hè, we deden het al zo goed. En we hadden ook plannen om met de groep een Engelstalige plaat te maken. En Roland die belde de dag nadien en die zegt, ja, ik wil het toch echt doen en je moet er toch eens over nadenken en spreek eens met je ouders erover. En dan heb ik er een paar dagen over nagedacht en heb ik gezegd van, oké, ik zal maar proberen, wie weet wordt het niks. En dan moest ik in een snel tempo 2 Vlaamstalige nummers instuderen. En luisterde ik eens naar de top 10 der Nederlanden op Radio 2 en dacht ik van, ja, Wiltura stond daar toen in en Jimmy Frey. En ik zeg, ik ga liedje zingen van Wiltura en liedje van Jimmy Frey om een stemproef te doen in de studio. En ik dan met mijn gitaar naar de studio, heb ik daar 2 liedjes gezongen en zonder veel overtuiging, want mijn groep zat in mijn hoofd, mijn Engelstalig repertoire in mijn hoofd. En de dag nadien belde Roland op van, ja, ik heb daarna geluisterd, heel rustig naar geluisterd en voor mij is dat oké, we gaan met jou een plaats maken.
Heeft u ooit gezegd waarom hij jou wou?
Hij vond dat ik een man was die op dat moment paste in, als nieuwe naam in de Vlaamse showbiz. Je had Wiltura, Jimmy Frey, Marva, Samantha en ze zochten eigenlijk naar een soort tieneridool. En dat zag hij in mij en dat was eigenlijk de reden waarom dat hij mij gekozen had.
Roland, je hebt in 1970 Willy Sommers ontdekt, hè?
Ja.
Herinner jij je nog precies hoe? Wat zag je in die man toen je die op dat podium zag staan?
Nou, wat ik daarin zag, eerst en vooral, Ik wist waar ik naar zocht.
En je zocht?
Ja, want ik had niet anders gedaan dan een kleine kunst. En toen kwam Paul Severs. En in de platenfirma, die hadden ze wel graag eens iemand in het Vlaams populair gehad ook. En dan ben ik op zoek gegaan. En op een kerstdag, geloof ik, in Halle, speelde Willy met zijn balorkest in de zaal Harmonie in Halle. En toen ben ik daarnaar gaan luisteren. En die zat op mijn hand, die had iets speciaals in zijn stem. En die zag er ook goed uit. En ik zeg, ja oké, okay, dat is de gast waar we toch iets wil kunnen proberen.
Heb je veel aan hem moeten veranderen? Want hij zong in het Engels bijvoorbeeld.
Ja, nou, om hem te overtuigen om in het Nederlands te zingen, dat was wel natuurlijk, dat was wel een beetje werk.
Wel, de ontmoeting met Roland dateert van december 1970. En tussen het uitkomen van de plaat en mijn eerste ontmoeting van Roland zijn er 3 maanden gelopen. Dan spreken we over maart 1971. En ik dacht al zo in januari, februari, er komt niks meer van. Ik hoor van die man niet veel meer. Maar toen was hij echt zeer, zeer, zeer nadrukkelijk op zoek naar een repertoire voor mij. En ik had geen enkel idee wat ik wou doen, want wij traden nog elk weekend op met Yeats, overal te landen. Wij deden zelfs mee aan talentenwedstrijden voor groepen. En dus daar was ik op gefixeerd, op die groep. En Roland Verloven, ja, die bestond nog wel ergens in mijn achterhoofd, maar ik dacht van, dat wordt misschien niets. En begin maart belde hij terug van, kijk, ik heb een nummer voor jou gezocht. En dat was een Spaans nummer van Juan Pardo. En Hugo Rasput heeft daar een tekst op gemaakt. Hè. Dat werd dan Het is weer morgen. En de B-zijde van de plaat had Roland geschreven. Ik heb die plaat dan gauw opgenomen. En die resultaten waren zeer goed, want ik kwam daarmee heel veel op de radio. Want Hugo Rasput had een heel goede reputatie als kleinkunstenaar. Roland Verloven was op dat moment de producer van Mick en Roel, van Hugo Rasput, van Jeff van Uitsel. En via zijn relaties werd mijn plaats goed ondersteund op de radio en kwam ik tot mijn grote verbazing vaak op radio en televisie zelfs. En dat was voor mij eigenlijk een droomstart. Dat was echt zo van, ja, ik wist niet wat er gebeurde. Ineens werd ik al herkend op straat zo en in de streek hier waar ik woon werd er over mij gepraat als de coming man in Vlaanderen. En dan,
maar zeg, zeiden je vrienden niet, toen ze dat hoorden, was dat voor een nummer? Of wat doe je nu?
Ja, die waren ook een beetje verbaasd. Zo van, misschien wordt het iets, misschien wordt het niets. Want zij dachten ook van, ja, het is een experiment.
Maar zeg eens eerlijk, stond je daar zelf echt achter? Want als je de Stones staat te zingen en te imiteren en dan dit?
Waar ik vooral achter stond, dat was het feit dat ik zo voor het eerst eens een singeltje van mezelf kon in mijn handen houden. En een foto op die hoes.
Wat je ook zo?
Ja, maar het was niet onder dwang van Roland Verloven, hoor, maar het was gewoon wat het ook is als ik maar een plaatje heb. Want wij waren met de groep al meermaals zo met onze neus tegen de muur gelopen van mensen die zeggen, we gaan met de groep iets doen. Maar er kwam nooit iets van. Ik weet nog goed dat Sylvain Tak, de toenmalige manager van Paul Severs, ons zag optreden hier ergens in de buurt. En die zei, fantastische groep, ik ga zo snel mogelijk met jullie in de studio. Want dan hoorden wij er weer niks meer van. En dat was iedere keer voor ons een ontgoocheling. En ik wou eigenlijk zo, eindelijk is een vinylplaatje van mezelf met mijn stem op en een foto erop en dan was ik tevreden. De resultaten van de verkoop die waren niet schitterend. Dat was ik denk dat wij toen 5000 singeltjes verkocht hadden. Ik denk dat heel de streek hier het plaatje gekocht had om mij plezier te doen. En ik studeerde toen ook nog, dus de leerlingen in school ook, mijn medestudenten hadden ook de plaat gekocht. En dat was het dan. En dat was eigenlijk toch een beetje een ontgoocheling voor de platenfirma.
Het is weer morgen, het wordt weer licht, de zon zoent strelend, je zachte gezicht. Je ogen gaan open en kijken rond. Wanneer ze me vinden, verschijnt er terstond een
lang moest je wachten op het vervolg, dus het vervolg?
Juli 1971, dus 3 maanden later, 4 maanden later.
Snel, hè?
Zeven Angers, Zeven Rozen.
Voelde je toen je in de studio stond, dit wordt iets?
Je moet erachter staan, anders moet je niet doen. Hè. Dus ik stond erachter, ik geloofde erin, Roland geloofde erin, de platenfirma ook. Maar de mensen geloofden er niet in, eigenlijk. Het was te kleinkunst, blijkbaar, voor mijn imago, waar ze mij voor wilden plaatsen in de showbiz. Ze hadden meer iemand nodig in de stijl van Jimmy Frey, qua repertoire of Viltura, maar jonger dan. En toen heeft Roland Verhoeven Zeven Angers, Zeven Rozen geschreven. En ja, dat was dan een schot in de roos.
Zeven Angers, Zeven Rozen. Weet jij nog waar je dat geschreven hebt?
Ja. Dat was in Halle, 's nachts. Ik kon niet slapen. En ik ben opgestaan. En ik heb dat geschreven. Ik denk dat het 1 of 2 uur 's nachts moet geweest zijn. En ik had het refrein. En ik heb dan de muziek opgeschreven ook. Zo, want mocht dan geen piano komen, want mijn vrouw sliep, kinderen sliepen.
Dus uit het blote hoofd?
Oh, ja. Maar ik had dus de melodie in mijn kop. En zondags heb ik de coupletten geschreven.
En voor wie is de tekst?
Dat is van mij. En toen had ik eerst een nummer geschreven. Gina, dans met mij. Het was een uptempo nummer ook, zou ik zeggen, om de radio gewillig te zijn.
Eigenlijk. En dat werd de A-kant?
Dat werd de A-kant. Maar dan voor de B-kant, ja, dan moest dat nog geschreven worden. Dat had ik dan Zeven Angers, Zeven Rozen gedaan.
Wat heeft dat nummer?
Ja, het is een verhaaltje, hè. Het is dus, ja, een verhaal. Je kunt het volgen van het begin tot het einde.
Maar die melodie dan, wat heeft die dan? Er moet... Enfin, drugs bestaan niet, maar...
Nee, er bestaan geen drugs. Er bestaan dus absoluut geen trucs, want anders die werk je een voormiddag, één voormiddag. Je bent binnen.
Het is opgenomen in Brussel in een heel piepklein studiootje dat nu niet meer bestaat. Bij Le Pons heette die studio. En dat was een kleine studio, maar toch groot genoeg om met muzikanten, want alles werd met muzikanten live opgenomen. Ik heb het nummer ingezongen met muzikanten rond mij eigenlijk, dus om voor de sfeer te hebben. En... wat vreemd is aan Zeven Angers, Zeven Rozen, en dat is vreemd, merkwaardig, ongelooflijk bijna, het was de B-kant van de plaat. Dus de A-kant was meer een uptempo nummer met een loeiende solo-gitaar. Dat nummer heette Gina.
Gina, dans met mij, maak me even blij. Als het orkestbal opent, dan zal ik lopen naar je komen. Dansen zijn stijgen bij iedere pas. Oh Gina, kleine Gina.
En dat was eigenlijk een beetje meer in de sfeer van wat ik met de Yeats deed, maar dan Vlaamstalig. En die Zeven Angers, Zeven Rozen had Roland geschreven. En die Zeven Angers, Zeven Rozen had hij nog liggen in zijn schuif. En toen zei hij van kijk, we nemen Gina op. Een uptempo nummer, lekker swingend. En voor de B-zijde... gaan we die Zeven Angers, Zeven Rozen gebruiken.
Hoeveel muzikanten waren er?
Dus het is met een ritmesectie opgenomen en blazers. Dus er waren toch een vijftiental muzikanten aanwezig in de studio.
Zeven Angers, Zeven Rozen. Een bruidsboeket voor jou. Zeven Angers, Zeven Rozen. Heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van je hou.
Meer dan 100.000 verkochte singles. Als dat pas gebeurt met je tweede single, dan gaat er toch een schok door je heen, dan denk je. Kan je dat vatten op het moment?
Het is zeer moeilijk te vatten. Ik zat dan ook nog flop in mijn eerste jaar regentaat. Ik heb altijd mijn studies zeer serieus genomen, dus ik was daar ook mee bezig. En op een bepaald moment kwam die Zeven Angers, Zeven Rozen als een donderslag bij heldere hemelen eigenlijk uit de lucht gevallen. En ja, dan moet je echt goed begeleid zijn... En omringd zijn om met beide voeten op de grond te blijven staan. Want ik had mijn ouders natuurlijk die mij overal begeleiden. Mijn vader met mij naar elk optreden. Mijn moeder zorgde voor de fanclub, voor de kleding, voor alles en nog wat. Voor de telefoon zelfs werd opgenomen door mijn moeder thuis. Als er inlichtingen kwamen rond mij. En dat was echt hectisch. Dan komt die plaat niet alleen uit in Vlaanderen, maar komt die ook uit in Spanje en komt die uit in Duitsland. En moet...
Hoe kwam die in Spanje? Wiens idee was dat?
Wel, ik ging dan naar het Midden-festival in Cannes, waar dus alle nummer 1 hits uit heel Vlaanderen, uit heel de wereld, bij elkaar komen. En ik was daar dan ook met Zeven Anjos Zeven Rozen. En er was belangstelling voor die Zeven Anjos Zeven Rozen uit Spanje en uit Duitsland en uit Frankrijk. En vandaar heb ik de contacten kunnen leggen.
Dat Spaans verhaal, Willy, had dat een vervolging in agenda?
Ik heb die Zeven Anjos Zeven Rozen in Spanje opgenomen, Siete Rosas, Siete Besos, in Madrid gaan opnemen. En wat zich afspeelde in Vlaanderen met Zeven Anjos Zeven Rozen, herhaalde zich in Spanje. Ik stond daar dus in minimum van tijd op nummer 1 in de hitparade. En ik weet nog goed, op de tweede plaats stond Elton John, derde plaats Julio Iglesias. En allee, ik stond daar echt tussen de grote mannen. Ik werd er ook afgehaald op de luchthaven met een limousine. Ik was echt zo een ster.
Siete rosa, siete beso. En mi sueño te robé. Siete rosas con espinas, siete besos doloridos que ya nunca olvidaré.
Toen ik in Spanje was, kreeg ik mijn telefoontje uit Frankrijk met de vraag of ik het nummer in het Frans wou zingen, wou coveren. En Roland Verloven, die mij toen ook overal begeleidde, zei van, dat kan niet meer, want we zitten in Vlaanderen al zo druk bezet, in Spanje nu ook al, Duitsland had ik ook al moeten gaan inzingen. En toen zei Roland, kijk, vraag iemand aan van de artiesten van Vogue Frankrijk of zij het willen doen in het Frans. En toen heeft Crazy Horse het gedaan. Hebben zij 1.400.000 platen verkocht. Dus dat is een grote gemiste kans.
Spijt van?
Ik heb daar achteraf gezien wel spijt van. Want als je 1.400.000 platen verkoopt, dan ben je in Frankrijk wel goed vertrokken, volgens mij. En dat misschien toch wel daarna herhaald kunnen worden in nog een groter Frans repertoire voor mij.
Une fleur, y'a qu'une rose que j'ai cueillie.